Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Hey Donnie.
Hoi Thomas.
Hoe gaat het?
Lekker man.
Ja? Mooi. Hier ook. Goed.
Gelukkig.
Heel goed zelfs.
Ik wou dat nog vragen.
Je wou nog vragen?
Ja, oh. Hoe gaat het met jou?
Ja, het gaat goed. Thanks voor je oprechtheid. Jongens, ik ben hier met niemand minder dan Donnie Singh. En Donnie Singh, jullie zullen je vast afvragen, wie is deze man?
Wie the fuck is Donnie?
Wie the fuck is deze Indian guy? Nee, ik ga het je vertellen. Donnie is de schrijver van de Bijbel. Sorry, alle religious people hurt. Nee, just kidding. Nee, Donnie is de schrijver van de Tatas. De film waar ik een klein rolletje in mocht spelen vorig jaar. Ik wou zeggen dit jaar. Vorig jaar. En we hebben elkaar ontmoet op de set. Vertel even iets over jezelf. Wie ben jij?
Nou, ik ben Donnie en ik ben inderdaad de schrijver van de Tatas 1, 2... En ook van de serie die binnenkort uitkomt.
Ja, spannend.
En natuurlijk heb ik dat niet in mijn eentje gedaan, maar ben aardig geholpen door heel veel vrienden, schrijvers ook. Zoals Luc Ornstein, Thijs van Marlen, Reinier Smit. En Reinier was degene ook toevallig die mij in het begin van mijn carrière heeft geholpen met het leren schrijven en het begrijpen van structuren van films. Wat super belangrijk is.
Ja, ik heb je nog nooit zo serieus gehoord.
Ja, hè?
Ja.
Ik was opeens in die...
Wow, je bent helemaal serieus. Ja, Donnie is gewoon echt een van de meest fatsoen mensen die ik ken eigenlijk. Hij is gewoon een heel serieuze monoloog hier.
Bro, als het om films gaat, oh man.
Maar we gaan het natuurlijk vooral over heel veel leuke dingen hebben vandaag. Want ja, Donnie die weet dus jongens hoe je van inkt en papier... Ja, dan waarschijnlijk schrijft op een laptop, maar... Hoe je van inkt en papier eigenlijk begint. Ja, je begint met een idee en uiteindelijk zet je inkt op papier en daar wordt dan een film van gemaakt. Voor iedereen die iets met die film moet doen, of wat het nou de acteurs zijn, of degene die de kleding bedenken, of degene die de props doen, of de explosies doen, of nou, veel explosies waren er niet.
In hadden geen budget voor, hadden we geen geld voor, man.
Maar het begint natuurlijk wel met jouw script en... Ja. Al het gevoel en alle humor, die komt natuurlijk voort uit dat script in oorsprong.
Ja, klopt man. Kijk, je moet een idee hebben, gewoon.
Ja.
Daar begin je bij. Vervolgens ga je aan de slag met het plot en met karakters. Je probeert leuke karakters te verzinnen. En kijk, weet je wat is? Humor is gewoon subjectief, dus dat is sowieso moeilijk. Dus je kan beter gewoon, als je comedy schrijft, kan je gewoon schrijven wat jij zelf grappig vindt. En gelukkig delen heel veel mensen dezelfde humor als ik, aangezien de kijkcijfers. dus dat is super chill.
Ja, het is wel gelukt om een mainstream doelgroep aan te spreken, want de Tatas behaalde vorig jaar Gouden Film. Gouden Kalf.
Ja, ook.
En Gouden Film en Platinum Film. Ja. Dat is 100.000 bezoekers. 400.000 bezoekers. En uiteindelijk denk ik zelfs iets van 700.000 bezoekers bij deel 1, toch?
Ja, 700 bij 1. En nu zitten we 500.000 bij deel 2.
Ja, deel 2 is dus ook al 500.000 keer bekeken. En we kunnen dus wel gewoon zeggen dat jouw humor wordt wel gedeeld met veel mensen.
Ja, man. Dat is fucking chill.
Maar wij kennen nu allemaal de Tatas.
Maar ik vind mezelf dus altijd al grappig. Maar nu is het leuk dat je ook die bevestiging krijgt.
Ja, maar ik denk ook niet dat je een film kan schrijven als je jezelf niet grappig vindt. Je moet wel gewoon achter je eigen boodschap of humor staan.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar je hebt ook sommige mensen die denken helemaal niet aan het publiek als ze schrijven.
Ja.
Ha, 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 ha. En dan als ze dan iets inleveren en... Weet je, producer leest, een regisseur leest, acteurs lezen.
Ja.
Nou, vertrouw mij, als er vier van die mensen niet lachen, dan ben je misschien toch niet grappig.
Nee,
en dan
precies.
Moet je toch weer terug naar jezelf van, oké, wat...
Ja, of je wordt ontslagen. Nou, we zoeken iemand die wel grappig is.
Nou, gelukkig is schrijvers zijn geen baan. Het is gewoon, je bent gewoon ZZP'er, dus je kan niet ontslagen worden, zeg maar.
Ja, dan kun je toch een andere schrijver zoeken als het echt kut is.
Ja, dus soms heb je wel dat producers schrijvers benaderen met een geweldig idee.
Ja.
Meestal zijn het geen geweldige ideeën.
Okay.
En dan kan je ontslagen worden van, nou, jammer, we probeerden En dat snap ik ook. Hè. Als ze mij vragen om I don't know, de Gooise vrouwen te schrijven. Ja, ik ben niet de guy daarvoor, weet je. Ja. Dus dan is het logisch dat ik zou falen. En dat ze iemand anders erbij zullen betrekken die wel goed is in die shit.
Hoe maak je van de Gooise vrouwen een grappige film? Gooise Slebbas of zo? Dat zou een goede start zijn voor een parodiefilm. Ken je die periode nog dat er allemaal van die parodiefilms uitkwamen? Epic Movie.
Scary movie. Ja, dat was top, man.
Date movie.
Maar dat is wat... Weet je hoe die films gemaakt worden? Dus wij kijken een serieus film en misschien zit je dan niet in die film. En dan denk je van... Hey, zou die fucking grappig zijn als hij valt? Zou die fucking grappig... En ze hebben dat gewoon gedaan.
Dat is zo fucking grappig. Mensen, als je het niet kent thuis, Date Movie, Epic Movie, Scary Movie. Scary Movie was gewoon een parodie op... hoe heet het ook weer met het masker?
Scream.
Op Scream.
Wat was die ene met die superheroes?
Ik weet nog wel dat er eentje op 300... dat was Meet the Spartans.
Meet the Spartans.
En dan komen ze op een gegeven moment met dat nummer. Ten eerste zijn ze in één keer allemaal gay. Ja, en ten tweede gaan ze huppelen. En dan komt dat nummer op van... Oh, hoe heet dat nummer
nou? Ja, klopt, dat ze zo hand in hand huppelen zo.
Oh, en jongens, richting oorlog. Ja, het is eigenlijk een hele brute film over het Romeinse Rijk en zo. En dan één keer zijn ze allemaal gay en aan het huppelen. En volgens mij, Shrek komt er in één keer in voort. En ja, echt, de raarste shit wordt in die parodiefilms gecombineerd. En ik weet niet of dat Nederlandse bodem ooit zoiets is gemaakt. Maar ik vind het echt, dat was echt toentertijd mijn favoriete genre. Ik wilde ze allemaal zien. En het wordt helemaal niet meer gedaan. Terwijl ik denk, op termijn is er wel weer vraag naar. Want die shit was grappig.
Klopt.
Op een ander level.
Dat is wel een goede niche, denk ik. Nederlandse films in zo'n epic movie, scary movie, jasje stoppen.
Ja, en Nieuwe Kids natuurlijk. Dat was ook zo vroeger zo'n soort inspiratiebron van comedy. Dat ik denk van, dat was echt wel de grappigste shit uit mijn jeugd allemaal.
Niet,
hoor.
Maar dat leek echt op een parodie, op een film die nooit gemaakt is.
Ja, dat is gewoon perfect. Gewoon. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar
dat is epic, ja.
Dat is eigenlijk zo geniaal, want iedereen kent het ook.
Ja, dat was leuk, man.
Zij zijn gewoon voor de rest van hun leven gewoon een legend. Ja, ik vind ook Monty Python gewoon fantastisch. Monty Python.
Ja.
Oh, heet die film nou Save Private... nee, niet Jesus Christ Superstar. Heet die film nou over Jezus van Monty Python? Oh, always look on the bright side of life. Oh, hoe heet nou die film?
Ja, tof
nou,
of niet vinden.
Nu gaan we het even... Soms halen wij in deze podcast tegenwoordig ChatGPT erbij. En dan vragen wij gewoon aan ChatGPT bijvoorbeeld... Hoi, hoe heet die film van Monty Python over het Jezus-verhaal met dat kruisige Always Look on the Bright Side of Life, bla 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 bla, met die aliens en zo?
De film die je bedoelt is Monty Python's Life of Brian. Het is die met het Jezus-verhaal en de legendarische scène met Always Look on the Bright Side of Life. Er zijn inderdaad ook aliens in de film. Leuk, hè?
Sorry, dat ding, dat geeft gewoon antwoord, weet alles. Top. Heb je wel eens geprobeerd als je vastliep in een script?
Nee, maar wat ik wel altijd doe, is dat ik vragen stel. Nou, in de serie zocht ik een naam en het moest een beetje Arabisch zijn, maar het moest ook klinken als een Nederlandse naam.
Ja.
Dus toen vroeg ik het gewoon en toen gaf ze me gewoon 3-4 opties. En ik bedoel, soms vraag ik ook, ik ga naar een sportschool. De sportschool moet een fictieve naam hebben. Geef me er 6. Dus dat soort dingen, dat is fucking chill.
Ja, precies. Maar zonder dat je het hele script door ChatGPT laat schrijven, krijg je af en toe wel dat steuntje in je rug.
Ja, gewoon weer zo'n vraagbaak. Weet je, personal assistant. Want als jij ChatGPT een script laat schrijven... dus ook voor de recensent die dacht dat als twee door een ChatGPT was geschreven... good luck. Doe maar. Want de kwaliteit is gewoon echt ruk.
Nou, ik heb dus wel een keer een klein scriptje laten schrijven door ChatGPT. Mag ik hem misschien aan jou voordragen, Donnie?
Oh, natuurlijk.
Donnie de scriptschrijver, oké? Ik heb gevraagd dat hij een grappige sketch wil schrijven... over iedereen die toen op kantoor werkte, zoals ik, nog wat mensen, een aantal stagiairs. Ik heb gevraagd, schrijf een grappig script in de stijl van New Kids en Rundfunk. En toen schreef hij voor mij een kleine sketch. Komt die aan, hè?
Ja.
Titel, De Vondst.
Oh, pakkend.
Ja, hè? Personages, Davy, een vrouw die boodschappen doet. Lisa, een vrouw die boodschappen doet. Tess, een nietsvermoedende voorbijganger. Kees, een medewerker uit de supermarkt. Thomas, alias Kortom, een bekende YouTuber. Decor, een supermarkt met een gangpad vol met rekken met voedingsmiddelen. Sketch, dubbele punt. Davy en Lisa lopen door de supermarkt en komen aan bij het gangpad met de rekken. Davy, heb je die nieuwe pindakaas al geprobeerd? Lisa, nee, nog niet. Waar staat die? Davy zegt, bij de noten en zaden, hier ergens. Davy wijst naar de schappen. Lisa loopt naar het schap en pakt de pot pindakaas. Op dat moment ziet ze iets vreemds. Lisa zegt, wat is dat? Lisa wijst naar een object dat uit de pot pindakaas steekt. Davy zegt, wat? Davy loopt naar Lisa toe en ziet het object ook. Wat is dat in vreemdesnaam? Kees, een medewerker van de supermarkt, komt aangelopen. Kan ik jullie ergens mee helpen? Lisa zegt, wat is dit voor iets vies? En ze wijst het object. Kees zegt, oh god, dat is niet goed. Kees pakt de pot pindakaas en kijkt erin. Dit is een penis. Davy, een wat? Davy kijkt ook in de pot en schrikt. Klanten beginnen te gillen en huilen, terwijl anderen beginnen te lachen. Tess loopt nietsvermoedend voorbij en struikelt over het object. Au, verdomme! Tess kijkt omlaag en ziet wat het is. Oh mijn god! Kees belt de politie. Ja, hallo! Er is hier iets heel erg mis. Er zit een penis in een pot pindakaas. Thomas, alias Kortom, komt aangelopen. Hé, hey, wat is er aan de hand? Kees zegt, een penis, man. Een penis in een pot pindakaas. Kortom zegt, een penis? Echt? Mag ik die filmen? Klanten blijven gillen, huilen en lachen, terwijl de politie arriveert en het object in beslag neemt. Een paar uur later in het 8-uur-journaal. Nieuwslezer. En dan nu het opmerkelijke nieuws van vandaag. In een supermarkt in de binnenstad is een penis aangetroffen in een pot pindakaas. De politie doet momenteel onderzoek naar deze bizarre vondst. We schakelen nu over naar onze verslaggever te plaatsen. Mevrouw, wat kunt u ons vertellen? Verslaggeefster. Ja, zoals u kunt zien is het hier nog steeds een gekkenhuis. Mensen zijn geschokt door de ontdekking van een penis in een pot pindakaas. De politie heeft het object in beslag genomen en onderzoekt momenteel wie dit heeft gedaan. De supermarkt heeft nog geen commentaar gegeven op het incident. Maar de klanten zijn zeer verontwaardigd en geschokt. We hebben ook gesproken met een aantal ooggetuigen. De ooggetuigen worden geïnterviewd. Lisa. Ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is zo walgelijk. Davy. Ik heb geen idee hoe dit kon gebeuren. Het is echt afschuwelijk. Tess. Ik struikelde er op ongeluk over en toen zag ik het. Ik kan het gewoon niet geloven. Kortom, dit is de meest absurde vondst ooit. Ik heb het allemaal gefilmd en zal het zo snel mogelijk uploaden naar mijn YouTube-kanaal. Er worden beelden getoond van Kortom die filmt. Er verschijnen absurde quotes van Lisa, Davy, Tess en Tessa en Kortom in het 8-uur-journaal. Lisa, nu komt het dubbelstukje, ik weet niet om. Ik heb mijn pindakaas goed afgezworen. Davy, het was zo'n smerige geur, ik kan het niet meer ruiken. Tess, ik ga voortaan alleen nog maar zelfgemaakte pindakaas eten. Tessa, ik vraag me af wat er nog meer in onze voeding zit. Kortom, dit is mijn beste video tot nu toe. Er verschijnen verschillende krantenkoppen met foto's van het incident en quotes van de personages. Penis in pot pindakaas zorgt voor ophef in supermarkt. Supermarkt in rep en roer naar vondst van vreemd object in pindakaas. Dader van penis in pindakaas nog steeds spoorloos. Als laatste, nog een kopje. Een dag die de geschiedenis van deze supermarkt zal veranderen.
Eerlijk, dat is best wel fucking goed, man.
Dit heeft ChatGPT gedaan.
Oh, serieus?
Dit is toch gestoord?
Nice. Maar ook gewoon, de dader is nog niet gevonden. Zij loopt gewoon iemand rond zonder penis.
Ja, of iemand die de penis heeft gechopt. Bij iemand anders.
En dan in die...
Ja, in die pot pindakaas is gestomd. Ja, die pot pindakaas en die piemel daarin en al dit, ja, dat heeft hij allemaal zelf bedacht.
Bro, dat is fucking genius.
Het is echt crazy.
Peanut butter, penis time.
I mean, het zou toch gewoon Leo Alkmaar in, hoe heet het programma, Swipeschutters kunnen zijn, dit?
Ja, dat zou best wel kunnen nog.
Het is niet zo gek.
Bij sketches werkt het blijkbaar fucking goed, man.
Omdat het kort en behapbaar is,
denk ik. Misschien is dat het, ja.
Maar die scripts komen aan de beurt, denk ik.
Ja, het gaat wel die kant op.
Want ja, weet je, de ontwikkeling van AI is gewoon exponentieel. Betekent niet dat jouw baan niet meer bestaat. Je hebt natuurlijk allemaal nieuwe wetten.
Ja.
En ik denk dat een mens altijd wel iets toe te voegen heeft, dat een computer niet toe te voegen heeft. Maar wel interessant. Ik dacht er even over, volgens mij heb ik dit ooit al voorgelezen. Maar ik dacht het is gewoon leuk om nog een keer voor te lezen. Wat gaat er door je heen?
Ik vind het alleen maar tof. Kijk, je moet het ook... Op een gegeven moment, je zegt ook goed, hè, het wordt overgenomen, bla bla. En het wordt overgenomen, maar je hebt nog steeds mensen nodig die dat daarmee kunnen werken en die het bedienen en hier echt wat mee kunnen lezen. Want als je klakkeloos overneemt, nou, ik bedoel, ik hoor het en ik had gelijk al 3-4 grapjes. Dat ik, hey, dat zou tof zijn, of dat zou tof zijn. En dat is het gewoon, een soort van klankbordgroep of zo. En dat is ChatGPT. En nou, als het ooit ons werk overneemt, ik bedoel, hoe chill zou het zijn als ik kan zeggen van, hey man, als ik alleen hoef te praten van, oké, interieur, bla bla, deze locatie, dit gebeurt en dit gebeurt. En ChatGPT schrijft een script. Dan hoef ik alleen nog een beetje aan te passen. Fucking chill.
En hoe tof zou het zijn als je gewoon... Ja, ik denk dat dat dus al kan. Dat moet je eens proberen. Kopieer eens een scène. En zeg eens van, hey, kun je deze scène nog grappiger maken?
Nou ja, dat zou ook nog.
Kijk gewoon wat hij doet.
Even kijken wat hij doet.
En dat zijn wel interessante dingen. Dat ik denk van wat is wel een gekke wereld.
Wat ChatGPT hebben is dat die 4.0
nee,
of die 3.5?
3.5. Dus 4.0 is nog lijper. Want ik betaal er niet voor.
Oh, chill.
Dus 4.0 moet nog gekker zijn.
Ja, meestal als ik met dingen als penis of zo erin gooi, dan blokkeert hij.
Nee, maar dat heb ik hem zelf laten bedenken. Dus dat was wel lastig, ja.
Ja.
Ik heb hem een beetje moeten sturen daarin. Ja, nee, maar ik heb niet penis zelf bedacht, maar hij heeft dat bedacht. Maar als ik het penis zei, dan ging hij dat vastlopen. Dan zei
ja,
ik,
precies dat.
Dus ik heb wel een keer gezegd, oh, kun je het korter maken, kun je dit doen, kun je zo doen. Want er zaten een paar foutjes in. Maar toen uiteindelijk, kun je dat script weer terughalen van net over dat object en de pindakaas? Toen noemde hij het heel het object. Ik zeg, nee, ik wil niet dat je het object noemt. Ik wil dat je het zo noemde zoals je het net noemde.
Oh,
en toen noemde hij het wel weer penis. Maar
hij is wel dus wel
als ik dus penis typ, dan is het een probleem.
Ja,
dan
precies.
Zegt hij, dat is tegen de richtlijnen, ja.
Dat is een beetje penisgevoelig.
Ja,
okay.
Penetratie. Ik ben heel erg benieuwd en ik vind dit zo heel interessant. Wij hebben elkaar gewoon ontmoet natuurlijk op de set van de Tattoozeel 2.
Ja,
we raakten aan het praten, het klikte. En sindsdien hebben we elkaar een aantal keer gezien. We hebben ook samen wat ideeën die misschien binnen nu een 10 jaar een keer uitgevoerd gaan worden.
Ooit, ja.
Wat prima is, weet je wel. Ja. Alles op zijn tijd. Ik ontmoet jou en op een gegeven moment stelde Luc. Luc is de officiële bedenker dan van volgens mij het beginconcept van de Tata's.
Medebedenker, dus, ja. We samen gewoon...
Oh, je samen bedacht.
Ja, ja. Ja, we hadden een paar beaches op. En,
Check. Ik dacht dat Luc het idee had van een Tata-familie gekomen in die buurt.
Nee, we hebben het echt samen.
Oh, dat heb je dus samen bedacht. Oké, check. Ja, ik ontmoet jou en Luc vertelt eigenlijk alleen maar goede dingen over jou. Die zegt van ja, Donnie, echt een legend. Hij is gewoon een keer naar L.A. gegaan. Want jij bent van oorsprong, ben jij helemaal geen scriptschrijver. Je hebt ook een fulltime baan.
Ja.
Nog wel. Klopt, dat zal niet lang meer duren met al dit succes.
Ik werk nog steeds 2 dagen als ZZP'er nu, als procesmanager bij Rijkswaterstaat. En eigenlijk ben ik er wel dankbaar voor, man. Want ik zie andere schrijvers en die moeten per se werk hebben. En
ja, die gaan ook jobs aannemen die ze misschien niet leuk vinden.
Ja, precies, weet je. En ik hoef dat niet.
En vind je dat leuk? Want je bent ingenieur, toch?
Ja.
Dat heeft een andere naam, toch nog?
Civiel ingenieur, ja.
Werktuigbouwkundige.
Dat is iets anders.
Dat is iets anders? Ja, is iets anders. Wacht wel even.
Kijk, civiel...
Maar er zit er wel een beetje een raakvlakje ergens.
Ja, dat is allebei techniek.
Oké, weet je.
Dat is techniek. Maar ja. Civiel is infrastructuur, bruggen, wegen, ondergronds infra, al die shit.
Dus jij ontwerpt bruggen?
Nee, ik ben begonnen als ontwerper en ik ben nu alleen procesmanager. Dus ik doe contracten, processen, dat soort dingen. Het is ook chill, weet je, dat je gewoon dat hebt en dan dit hebt als creatief.
Dat vind ik ook, dat je op een gegeven moment de vrijheid hebt dat je alleen maar nog maar kan maken wat je wil maken. Ik heb dat zelf, herken ik dat ook wel. Ik hoop eigenlijk op termijn dat ik met TeamX zoveel geld verdien. Plat gezegd, dat ik met Kortom alleen nog maar... Zo ik bedoel?
Ja, nee, precies. Maar dat...
En ik heb nu die luxe al een beetje, maar ik heb wel een periode gehad op een gegeven moment dat ik iets op YouTube helemaal aan door uitmelken was. Dat ik wel dacht van, ja, maar dit is gewoon mijn inkomsten, ik moet door. En nu gaat het zo goed met TeamX, dat ik op Kortom gewoon echt alleen maar kan doen wat me naar het hart gaat. Zoals deze podcast bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat heel slim is. Want daarmee bewaak je ook min of meer uiteindelijk je reputatie.
Ja, eigenlijk wel, toch? Want je gaat ook pas hard en goed werken als je iets wil maken.
Ja.
En niet omdat het gevraagd wordt of omdat je geld nodig hebt.
Maar ik ben heel even... domp ons onder in jouw verhaal. Want ik ken een verhaal dat je ooit een Airbnb hebt geboekt ergens in Amerika.
Ja,
bij een scriptschrijver. Om zo je script te pitchen. Maar ik denk dat we veel verder terug moeten. Kun jij beginnen bij je vroegste herinnering die jij had aan... Dat je zoiets had van... Die richting wil ik uit. Schrijver of kwam daar nog iets voor? Was er nog een pad van regisseur of acteur? Zeg maar, waar is het allemaal begonnen? En neem ons mee.
Ik neem je mee.
Vind ik leuk.
Ik ben geboren in India, in Punjab. En ik was 4 toen ik naar Nederland kwam. Maar in India, het is Bollywood, weet je. Het hele leven is gewoon... Zeg maar, Bollywood is één fucking
lijp,
aura
je bent
daar.
Gewoon, op welke leeftijd ben je naartoe gekomen? 4e?
Ja, 5. 4, 5,
ik dacht dat je gewoon Nederlands geboren was, joh.
Nee, man.
Het is gewoon helemaal niet jouw moedertaal.
Nederlands opgevoed.
Ja, maar het is eigenlijk niet je moedertaal dus. Als je op je 4e naartoe vertrekt, dan kun je al...
Nee, precies.
Punjab spreken.
Ja, precies. Maar als ik daar ga, dan zien ze me daar ook als allochtoon. Dus op een gegeven moment ben je gewoon allochtoon op beide plekken. Daar ontkom je niet aan die stempel.
Ja.
Nee, maar is ook niet erg. Dragen me trots. Ja, dus ik opgroeide met Bollywood films en toen kwam ik naar Nederland. En mijn eerste bioscoopfilm in Nederland was Lion King. Bro, ik was flabbergast. Ik dacht, de originele Lion King. Niet die jullie kennen van tegenwoordig.
Niemand kent die live action. Nou ja, mensen kennen hem wel. Maar je kent de original wel.
Ja,
toch?
Denk je. Ik hoop het. Ja.
Ja. Maar dat is toch een van de beste films ook ooit gemaakt. In de IMDb Top 100 staat hij ook heel hoog.
Ja, precies. Ja. Ja, ik had die film gezien. En daarna, ik had een hele goede vriend van mij. Turks jongen Hassan. En die zat bij mij in groep 6, 7, 8. En die was helemaal filmfreak. Die kwam met Koreaanse film. Oldboy, Itchy the Killer. Infernal Affairs. Dat waren allemaal films die eigenlijk gewoon 16 plus waren. Ik was 10 of zo. Ik keek ze gewoon, want mijn ouders die waren aan het werken. Dus kon ik gewoon stiekem mijn films kijken. En toen begon mijn liefde gewoon voor films. En ik wilde altijd al acteur worden. Maar ik dacht, wie de fuck gaat mij een rol geven? Dus ik begon zelf maar te schrijven. En toen was ik afgestudeerd. En toen dacht ik, weet je wat? Na het afstuderen, ik had zo'n leuke studietijd. En dus ook middelbare school, studietijd, fucking leuk. Ik was ook de drukste en lekker gezellig en alles. Alles was leuk. En toen was ik opeens op kantoor voor een laptop. En moest ik gaan werken. En ik dacht, what the fuck, man? Waar heb ik hiervoor zelf gestudeerd om een bedrijf rijk te maken of zo, weet je? Waar ik nu werk. Ik bedoel, ik voelde me niet gelukkig, man. En dat duurde best wel lang. En toen dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon doen wat ik echt gewoon leuk vind. En lukt het. En zo niet, dan niet. En toen ben ik gewoon een script gaan schrijven. Ik ging gewoon een paar scripts lezen. En toen had ik een website gevonden. Het heet Celtics.com. C-E-L.
Oh, die ken ik.
Ja?
Daar heb ik ook wel een scriptje op geschreven, ja.
Nou,
ja,
Celtics.com. Ja. Daar kan je... dat is gewoon gratis, is het. En je kan gewoon dus... wordt geformat voor je. En zoals je een paar scripts hebt gelezen... dan weet je in ieder geval de basis. Dan kan je daarin gewoon een beetje kloten. Maar ik was heel erg ambitieus. Dus ik dacht, fuck it, niet kloten. Ik heb iets tofs. Alleen, ik had geen professionele feedback van niemand, want ik had geen netwerk.
Wat voor verhaal was dat?
Dat was een thriller.
Ja.
Het ging over een... Het heette ook The Rise of a Psychopath. Dus het was echt heel dark. Van, doen we... Dat is inmiddels nu, wat, 10 jaar geleden of zo dat ik het heb geschreven. Maar ken je de Joker, bijvoorbeeld Joaquin Phoenix? Weet je, in die setting was het. Het was echt gewoon van, hoe gaat iemand die... Ja, labiel is, een beetje zielig is, richting... De dark side, zeg maar. Weet je, ik bedoel, standaard concept, maar. En toen dacht ik: fuck it, ik boek gewoon een ticket. Ik was ontslagen waar ik werkte, omdat ik toch niet zo goed in mijn werk was, blijkbaar, daar als ontwerper.
Hou je bij?
Ja, maar ik vond het niet leuk. Wat ontwerp jij?
Gewoon een lelijke brug.
Al die bruggen die kut zijn, dat is mijn schuld. Nee, grapje.
Elke brug die lelijk is in Nederland, zijn schuld.
Nee, maar ik vond het gewoon niet leuk. Weet je? Ja. Dan ga je ook niet hard werken. En op een gegeven moment werd ik ontslagen. En toen werd mijn fiets ook gestolen. En toen dacht ik...
What the fuck heeft dat ermee te maken?
Ja, ik was gewoon depressief, man. Oh, okay, alles was kapot.
Yeah.
En ik kon ook geen baan vinden. Dat was
heb je veel geblouwd en gedronken?
Meer dan nu, bedoel je?
Ja, het is wel grappig. Ik heb met jou en volgens mij al gewoon een keer een jointje gerookt. Heb je ook een jointje gerookt?
Dat weet ik niet, man. Ja, jawel.
Wanneer?
In Leiden?
Nee.
Nou, niet stiekem, hè. We zijn geen kinderen.
Hebben we dat niet gedaan na de opnames van Borrelhap? Ik heb de hele... Nou,
ja, oh ja, fuck, ja. Ja, ja. Ja, dat was het, ja.
Nee, ja, ik heb die hele opnames van Borrelhap trouwens nooit meer gezien.
Nee, die krijg je binnenkort te zien.
Ik ben heel benieuwd. Ja, en dan moet je me daar maar even over bijpraten. Maar dit is een pilot waar we allebei mee hebben gewerkt. Ik als acteur, Donnie als schrijver en acteur.
Medeschrijver.
Ja, medeschrijver. Ja. En, maar sorry, ga door. Toen op een gegeven moment je ontslagen bij je baantje.
Ja, ontslagen. En wat fucked up. En ik dacht, weet je, fuck it, man. Ik had nog wat geld over en ik had gewoon ticket geboekt naar Amerika. Naar L.A.
Je was daar nooit geweest?
Ik ben nooit geweest. Ik kende niemand.
Oh, wacht, maar je had daar. Okay.
Bro, ik was bij die... Zeg maar, ik boek die ticket. Die komt op fucking Schiphol aan. En ik sta zo in de rij met mijn rugtas. En ik had... Weet toch, ik ben de Sylvester Stallone fan. Ook in de zin van hoe hij met zijn carrière is omgegaan.
Ja.
Ik weet niet of jullie die verhaal kennen. Maar hij is dus letterlijk naar L.A. gegaan. Precies op deze manier. Script niet kunnen verkopen. Maar zijn doel was script verkopen. En acteur zelf erin spelen, zeg maar.
Ja.
Uiteindelijk ging het zo fucked up allemaal, dat hij zijn hond moest verkopen en al die shit. En uiteindelijk maakte hij gewoon Rocky. En daarna is alles geschiedenis.
Rocky ging toch over een hond? Nee.
Nee. Ging over de boksen.
Ja, tuurlijk, boksen.
Maar goed,
maar
voor die film
heeft hij hond nog ooit teruggekocht?
Ja, hij heeft hem daarna teruggekocht. Hij heeft hem teruggekocht. Dus een mooie cirkeltje rond.
Wauw.
Dus ik was geïnspireerd door deze fucker. En ik denk, ja man, hij is ook een mens.
In het ergste geval verkoop ik mijn hond die ik niet heb.
Ja. Verkoop mijn hond, maar niet mijn kont.
Dat is de motto.
Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, het is ook gewoon een mens met twee armen, twee voeten, fucking hersens. Het zijn gewoon mensen.
Hij mist een teen, hè?
Hij miste wel een teen, ja. Dat hoorde ik ook later. Ik wist dat Jans had ook wel eerst eraf gehaald. En toen ging ik erheen. En ik had op Airbnb had ik gevonden dat er een vrouw een huis verhuurde en zij zat in de filmwereld. Nou, ik kom er aan.
Hoe had je dat gevonden?
Ze had het letterlijk gewoon gepromoot op haar Airbnb. Gewoon van, hoi, ik ben bla bla, dit is mijn huisje. En ik ben ook de executive producer. Zij was de executive producer van Reservoir Dogs.
Hou op.
Jamie Beardsley. Je kan het
maar hoe groot was die Airbnb? Was dat duur?
Ze had meerdere kamers, grote tuin. Dat was best wel dik. Was niet een villa of zo. Niet, je moet niet gelijk...
Is ze niet tering rijk?
Nee, ja, dat valt mee, man. De,
dus als ik zeg het even voor geld,
gaat.
Ja, maar in Amerika is het toch heel veel geld, juist?
Ja, maar ik bedoel, ze zat al... Ze heeft daarna niks meer gedaan, man. Ik bedoel, ze zat al heel lang daarop gewoon, kon ze gewoon leven. Dus nu is ze helaas tijdens corona overleden. Rest in peace. Dat was echt tof, een vrouw. Maar zij heeft dus echt gewoon...
Is ze aan corona overleden?
Ja. Ja, man. Tenminste, ik heb het allemaal gehoord via, omdat ik hier zat.
Ja.
Maar goed, dus zij ze was echt een hele tof vrouw. En zij las mijn script. En ik denk, oké, yes, weet je, als zij het leest en het wordt... Het is iets...
Dan gaan we.
Want zij heeft een fucking gekke netwerk. En toen kwam ze terug naar me na een dag. En ze zei, nou, Donnie, dit is shit. Was ze vond gewoon echt ruk. Het sloeg helemaal nergens op. Structuur klopte niet. Dialogen waren zo over on the nose, weet je. Van, ik haat jou. Ik hou van... Gewoon, was gewoon letterlijk, die dialoog vertelde het plot ook. En toen dacht ik, fuck man. Ik moet hier nog een paar weken blijven. Nou, ze was heel lief. Ze heeft me uiteindelijk dus wel geholpen. Ze gaf me een boek, heet Save the Cat.
Ja, daar dat heb ik toen ik 17 was en in Amerika woonde ook gelezen.
Ja, yeah, right.
En toen wilde ik iets met film doen. Dat sluit ik nog steeds niet uit. Maar het is een supergoed boek. Dus iedereen thuis die ooit heeft nagedacht over schrijven. Ik denk of je nou wel of niet uiteindelijk gaat schrijven. Save the Cat is een heel erg makkelijk boek.
Ja.
Heel erg duidelijk boek. En ook een heel erg grappig boek.
Ja,
het is grappig
leuk
om te lezen.
Het is ook een doelboek. Dus je moet wel dingen doen, zeg maar.
Ja, dus ga dat lezen. Sorry, ik onderbrak je. Maar ja. Zij gaf jou Save the Cat.
Ja, ze gaf me Save the Cat. En ze gaf me nog een boek. Het 100 Reasons Why My Screenplay Sucks.
Die dat echt is... goed.
En het waren er meer dan 100 redenen, maar goed. Dus dat waren boeken. Toen kwam ik terug naar Nederland en toen zei mijn vrouw tegen mij van... Gast, wat de fuck is je thrillers te schrijven? En je maakt altijd domme grapjes. Maak een comedyfilm. En toen begon ik verschillende comedyfilms te schrijven, maar in het Nederlands. Want ik denk, oké, je moet gewoon ergens je
beginnen,
stap zetten,
ja.
Ergens beginnen. En toen heb ik eigenlijk gewoon 4 jaar lang gewoon scripts geschreven in het Nederlands. Met de hoop dat er ooit iets gemaakt zou worden. Dus stel je voor, je werkt gewoon 8 uurtjes. Ik had toen weer een baan, want ik moest gewoon overleven. Dus ik werkte toen...
En je had inmiddels denk ik je eerste kind ook.
Die kwam in die periode ergens inderdaad.
Dat is ook, maar dat vind ik best wel angstaanjagend. Als ik wil eens nadenken over carrière en kinderen, dat is best wel... Je moest het nog waarmaken, je carrière. Maar ondertussen krijg je een kind erbij. Is dat niet ontzettend... Ik zeg altijd tegen mezelf, zeg maar, eerst carrière, dan kinderen. Ja. Is het niet ontzettend lastig als je nog zoveel ambities hebt qua carrière... om dan ook nog kind te moeten opvoeden? Even in het kort dan, hoe combineer je dat?
Nou, het was inderdaad... voordat die kind komt, denk je van... fuck, ik heb helemaal niks rond. Ik zit in een klein appartement. Fucking zit te strijden om 5 euro bij mijn ouders. Weet je, hoe de fuck ga ik dit doen? Maar eindstand, toen Ude er eenmaal was...
Ja.
Bro, je wordt gewoon super senior 4, man. Je gaat opeens keihard werken. Ik werkte gewoon... ging 8 uurtjes naar kantoor werken, kwam ik thuis eten... Gewoon tot 1 uur 's nachts schrijven, slapen, volgende dag weer hetzelfde. Je wordt gewoon zo gemotiveerd, weet je. Van,
omdat je een toekomst wil bouwen voor je kind.
Zeker. Maar ook gewoon, het doet gewoon iets voor je. Je wil gewoon hem alles geven wat hij verdient. En,
gek is
of,
dat,
of niet
die,
verdient zelfs.
Die liefde die ouders omschrijven, dat moet ik zelf nog ooit eens mee gaan maken. Maar
ja, dat wordt leuk.
Het schijnt dat je, het klinkt gewoon alsof iedereen zijn eigen leven geeft voor het leven van het kind. Maar toch is het je gelukt om je eigen dromen na te jagen.
Ja, kinderen zijn niet onze verlengstukken. Het zijn gewoon mensen met eigen levens. En jij moet natuurlijk ook gewoon op jezelf focussen en op jezelf letten van...
Ja.
En ik heb ook een hele toffe vrouw die me gewoon helpt. Van als ik zeg, hey, ik ga een schrijversweekend en ik ben weg, begrijpen ze dat. Dus dat is chill. We proberen elkaar juist te motiveren.
Wat zei ze toen jij vertelde dat als gemaakt zou worden?
Ja, ze was blij, man.
Maar wat zei ze?
Eindelijk.
Zei ze dat?
Bro, je wil niet weten, zeg maar. Ik, na die paar screens,
ja, sorry,
die 4
we gaan
jaar...
verder. Je was aan het vertellen, je had inderdaad die moeilijke periode. Je kreeg nog kinderen. Ga even verder met je hele verhaal. Die 4 jaar, je hebt gewoon elke dag... Na je werk ging je schrijven.
Ja.
Vertel.
En ik had een eerste film, dat heet Matties. En het gaat binnenkort eindelijk hopelijk gemaakt worden. Ik ben ermee bezig nog steeds. De eerste film was dit die ik geschreven had. Dankzij deze film heb ik Jamel Attash leren kennen, de producer. Want ik had het gewoon script. Ja. En ik ging gewoon, er was zo'n website van een filmfonds. En dan kon je een lijstje zien van allemaal producers en hun e-mailadressen en al die shit. En ik had zo'n boek en die vertelde van, hey, als je een e-mail stuurt naar een producer, moet het op deze format. Dus gewoon genre, logline. Wil je meer lezen, weten, let me know, stuur ik het script. 100 e-mails gestuurd. Nou, Jamel stuurde iets terug. Stuur maar een script. Ik dacht, uit. Tof. Ik ging even gelijk kijken. Wie is deze gozer? Nou, was zwaar verliefd.
Je hebt
dat
gewoon niet gekeken. Je hebt gewoon naar iedereen gestuurd.
Ik heb, bro, ik heb iedereen gestuurd. Wat de fuck moet je doen?
Ja.
En die andere was Richard Klaus. En die had ik wel gezien. Want ik was fan van zijn film. De Heineken-ontvoering had hij gemaakt. Ja, ik vond het tof. En hem had ik een bericht gestuurd. En hij had mij terugbericht. En hij had mijn script gelezen. Heeft hij ook aan Jean van der Velde laten lezen. En samen hebben zij een ervaren schrijver aan mij gekoppeld. En dat is Reinier Smit. Met wie ik nog steeds heel vaak leuk samenwerk. In principe, dankzij Reinier ging mijn writing game nog hoger. Zeg maar, we gingen echt. Onze samenwerking was top. Hij heeft me zoveel geleerd, jongen. Dat is niet normaal. En die film is tot nu toe nog niet gemaakt. Ja. Maar ik ging desondanks nog steeds door met projecten en met dingen schrijven. Kijk, op een gegeven moment was het zo van, toen ik die script had verkocht bij producer, dacht ik van, fuck ja, yeah, weet je, nu eindelijk.
Maar je zegt, ik heb een script verkocht en dan verkoop je het gewoon voor een x-bedrag?
Nee, je verkoopt een optie. Dus wat je doet is, als je een script verkocht, bestaat eigenlijk niet. Wat je doet is, je verkoopt je rechten voor bijvoorbeeld een jaar aan een producent en dan krijg je wat €500 of zo voor, of €1000. En dan hebben zij 1 jaar de tijd of 2 jaar de tijd om die film gemaakt te hebben.
Dus, ja, om aan de slag te gaan ook. Ja.
Ja. That's it. Dus ik had dat gekregen, volgens mij €500 of €1000 of zoiets. En in die tijd was ik fucking blij natuurlijk, was veel. Nou, toen is het uiteindelijk, hebben ze een jaar die optie gehad. Maar ik kwam er niet doorheen, man. Het ging ook via filmfonds en ja, distributeur zoeken. En, kijk, ze moeten ergens het geld vandaan halen. En als je Donnie Singh als schrijver hebt die niemand kent en nog niet een hele duidelijke cast heb of een regisseur heb. En ja, dat werd gewoon heel lastig gemaakt. Dus op een gegeven moment bleef ik meer dingen schrijven. Op een gegeven moment was een stap van producers, die geloofden in me. Maar de volgende stap, om een distributeur, een Videoland, een Netflix, een Amazon, dat zijn VOD's, maar ook echt distributeurs zoals Independent Films en dat soort bedrijven, om die in jou te laten geloven, dat was moeilijk, man. Dus ik kreeg nooit het geld voor elkaar.
Doet niet de distributeur en de schrijver dat gewoon?
Nee, kijk, dat is zo. Hè? Dus een producer. Ja. Oké, je geeft script aan een producer. De producer die probeert het financiële model rond te krijgen. Dus die benadert een distributeur, zodat hij daar wat geld kan ophalen. Die benadert een VOD, video on demand. Dus
streamer.
Disney, een streamer inderdaad.
Netflix,
want die kunnen dan exclusieve rechten krijgen. Van oké, als het na de bioscoop, dan...
Ja, precies. En die investeren dan mee in die film.
Die investeren dus mee en filmfonds en zo. Ja. Dan hebben ze een plaatje en dan kan je film maken. Maar...
Dus bij Matties lukte dat niet?
Nee.
Ondanks het feit dat je daar dus wel met Jamel in aanraking was.
En met Richard Klaus was de producent toen.
Ja.
En we kregen het gewoon niet voor elkaar, omdat ik gewoon een nobody was. Maar
Jamel had ook nog geen track record qua productie.
Nou, hij
had
zwaar
toch?
Verliefd. Nee, qua productie niet, maar hij zou regisseren die film. Dus dat was
zwaar
producer
kwam,
Richard. Hij regisseerde.
Ja, vorig een paar jaar geleden uit, ja.
Maar alsnog kregen we het gewoon niet verkocht. En nu moet ik wel eerlijk zeggen hoor, het is best wel een high budget comedy film. Dus daar heb ik nog wel begrip voor dat het niet gemaakt werd. Maar daarna heb ik ook nog veel dingen geschreven dat gewoon niet gemaakt werden. En toen wou ik het eigenlijk bijna opgeven. En dacht ik van, fuck, maar ik had toch nog een leuk idee met Luc bedacht. En dat was de Tata's. En ik wou eerst een serie van maken. En een paar producers benaderen. Ook Newbie. En daar werkte Tariq. En Tariq zegt gewoon, hij zegt, hey man, dit moet eigenlijk een film worden. Ik zei, oké, thanks. Hij zei, ja, kom maar terug als hij af is. En ik had zoiets van, ja, weet je, weer hetzelfde verhaal. Van, kom maar terug. Dat hoor je heel vaak op een gegeven moment. En wanneer je terugkomt, dan is het maar hopen.
Ja,
of het wat wordt.
Dat iemand überhaupt nog tijd heeft.
Precies, want al die producers zeiden, ja, we zitten al vol tot en met 2000, bla bla. Dus ze hebben allemaal zelf eigen projecten ook. Maar toen zei Jamel, hij zei, luister, ik wil hem zelf produceren. Let's go. Het is oké. Okay. En toen zijn we vanaf daar gewoon dit gaan doen.
En toen ontstond natuurlijk een opreuring in de media. En dat was de Tata's in de bel, maar was helemaal foute boel. En allerlei BN'ers spraken zich uit tegen jullie film. Wat natuurlijk, denk ik, in eerste instantie schrikken was. Maar terugkijkend op dat voorval, was dat natuurlijk de beste fucking gratis promo die je ooit kon krijgen.
Klopt. Maar bro, eerlijk, als je na zoveel jaar al die struggles eigenlijk een film uitkomt. En wat
iedereen gaat erop haten.
En dat is ook gewoon vanuit één kant zenden, weet je. Ja. Dus het was gewoon, ik zag een post van Soendos. En prima, iedereen mag mening hebben. Maar onder die post waren allemaal BN'ers die ook nog gingen reageren van, ja, dit wordt shit, bla bla, ik ben benieuwd of het nog verrast, bla bla.
En je wint een fucking gouden kalf. En dat vind ik echt
thank you.
Een applausje waard.
Maar wat ik grappig...
Ja, maar gewoon dat een heel BN'er in Nederland probeert je film te cancelen. Wat doe jij? Doorgaan, dat is één.
Ja.
Tweede, gouden kalf omdat het de best bezochte film is van het fucking hele jaar.
Dankzij jullie, thank you.
Ja, maar dat vind ik wel echt, jongens. Ja, dat is twee. Dus ik denk dat het een mooie levensles is dat je gewoon nooit jezelf naar beneden moet halen, laten halen.
Ja, en weet je wat ik niet begreep? Van die BN's waren ook heel veel mensen die zelf ook dit allemaal hebben meegemaakt. Die struggles, ja. die weten hoe moeilijk het is om überhaupt iets gemaakt te krijgen. Dat vond ik wel jammer. En vooral omdat het ook BN's waren met heel veel volgers. En ik had 300 volgers of zo. Dus bij mijn reactie heb je ook, bereik je ook niet veel. Dus ik zat er wel echt even in mijn maag. En wij allemaal eigenlijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we het gewoon omgedraaid. Ik dacht, weet je wat? We gaan niet de Belmer. En ik werk nu alleen maar met fictieve locaties en shit. Dus ik ga. Ik heb er ook Hollandwijk
ook
van
wel,
gemaakt.
Toch wel een wijze les op een of andere manier.
Ja, tuurlijk, man. Maar niemand vraagt ook tegenwoordig meer naar intentie. Maar wat is je intentie om die film te maken?
Ja, maar
dan
heb je het wel voor comedy. En dat we alles moeten kunnen. Maar toch blijkbaar sommigen dat niet vinden.
Ja, man.
En dat is lastig, ja.
Echt.
Maar wat een mooi verhaal houden.
Nou, weet je wat echt het mooiste is? Echt de kerst op de taart. Dus de gouden kalf uitreiking. Weet je van wie we de gouden kalf hebben gekregen? Soendos.
Zij heeft er nog iets over?
Nee. Dat is super sportief. Misschien heeft ze wel die film nog gekeken, hoop ik. Maar ik vond dat wel echt een mooie cirkeltje rond, zeg maar. Dat zij de presentatrice was en ons heeft gefeliciteerd.
Ik ken haar ook gewoon als een super lieve vrouw. Maar ik denk gewoon, ja, zij komt natuurlijk uit de Belmer. Want ze is die BIMS podcast. Dus ik denk dat het misschien extra persoonlijk aankwam. En de Belmer heeft natuurlijk een slechte reputatie. Is al lang niet meer wat het ooit was, weet je wel. Dus ik denk meer dat het soort van haar huisje even geraakt was of zo.
Nou, ik denk dat ze echt zo'n beschermingsgevoel had. Maar ik had precies hetzelfde, weet je. We stonden eigenlijk aan één lijn. Alleen we hebben nooit gecommuniceerd. Dus.
Maar je bent niet na de uitreiking even naartoe gaan. Hey, schat, thanks voor de kalf.
Nee, zo ben ik.
Nee, maar op een aardige manier.
Oh, zo.
Gewoon op een oké manier. Nee, van zand erover.
Nee. Ik ben daar niet lang gebleven, man. Het zat alleen maar wijn en zo. Dus, what the fuck?
Maar wijn is jouw water. Ja, ik weet niet waar je het over hebt.
Nee, ik was er niet zo lang gebleven. Ik heb
een alcoholschap aan neuzen ben. En ik schuif een krat bier op en zij zit jij daar, weet je wel.
Kiekeboe, bitch. Nee, ik had dat niet gezien.
De verlichaming van alcohol.
Maar anders bij deze, super bedankt.
Ja, maar Soen is een super lieve vrouw.
Ja.
Maar wel een heel uitgesproken type natuurlijk. Dus dat kan verschillende kanten opgaan, denk ik.
Het was ook niet handig om zo'n persbericht uit te gooien zonder iets van content. Weet je, dus het was van onze kant, dat was ook niet handig.
Een fictieve locatie is wel handiger, ja.
Ja.
Ja, ik snap het ergens ook wel weer een beetje. Maar dat alles maar gecanceld moet worden, ben ik het gewoon niet mee eens.
Nee, precies, weet je. En tegenwoordig mensen praten alsof ze voor een hele fucking doelgroep praten. Wij vinden dit niet kunnen.
Wie is
van
bij?
Een random guy op Instagram die dat comment.
Met following.
Ik van, dude, chillen, man. Kijk, vind je die film niet leuk? Zap door. Misschien is het niet voor jou, maar voor iemand anders.
Ik ben nog heel benieuwd naar iets, Tony.
Vertel.
We kunnen natuurlijk niet zo lang over de serie hebben, want het is allemaal nog een beetje geheim. Maar de serie komt eraan. Ik heb 1 draaidag. Ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren, want niemand heeft me verder info gegeven.
Ah, ja.
Maar dat is sowieso iets wat in de filmindustrie heel normaal is. Dat jullie gewoon 2 uur van tevoren een call sheet sturen. Prima, you do you. Ja. Ik ben blij dat ik mee mag doen. Maar het is echt zo, gast.
Ja, dat is echt zo.
Om 1 uur s'nachts krijg ik een call sheet voor waar ik om 6 uur s'ochtends moet zijn.
Bro, ik vind dat ook niet chill.
Hoe dan?
Ik snap het ook niet, man. Ik denk, waarom?
Ja, maar anyway, love naar alle mensen die aan die film werken. Met die productie werkt super hard, maar het is wel altijd grappig. Want ik weet gewoon, ik moest een keer met mijn vorige co-host Lotte ook iets plannen voor opnames voor Interpolis. En dat kastje kwam ook pas een avond van tevoren. En ik zeg tegen Lotte, dat is normaal. Maar Lotte is echt een control freak. Die werd helemaal para. Die zegt, hoezo? Waarom is dat normaal? Ik kan hier niet tegen.
Waarom heb ik het nog niet?
Ik zeg, Lotte, neem gewoon de hele dag vrij. Want het is ergens op die dag. Ja, maar wanneer? Ik zeg, ik weet het niet. Gewoon, ik zit nu ook zo lang in deze media zien. Die call sheets komen zo laat.
Bro, vooral als er staat dat je freaking 8 uur daar moet zijn of zo. Denk ik, dude, ik wou nog chillen. Ik wou nog dit doen.
Ja.
Oh, moet ik gaan slapen.
Ik moest altijd echt om 7:30 opstaan.
Ja, precies.
Nou ja, die serie wordt dus gefilmd. En superleuk, komt op Amazon Prime. Go check it out. En ik was eigenlijk heel benieuwd. Ik heb nog 2 vragen aan jou eigenlijk. Zijn er bepaalde grappen die jij uit de Tata's scripts, meervoud, hebt moeten halen? Omdat het dan toch te grof was. Vanuit de producent of de regisseur of de PG, de leeftijd zeg maar, die de film aan moet trekken. Wat heb jij moeten schrappen ooit? Of je dacht van, dat vond ik zelf echt wel kenker grappig.
Poef. Nou, kijk, op een gegeven moment weet je de doelgroep, hè? Dus je staat niet meer, je gaat je expres niet meer zo'n grappen laten permitteren. Maar ik had bijvoorbeeld in de serie.
Ja.
Ah, hoe ga ik het zeggen? Oké, je hebt dus een
Sam. Sam van der Horst speelt een geweldige rol, Daan.
Ja.
En geweldige acteur, echt. Die man is zo tof. En wat ik bedacht in de writers room. Dat hij tijdens een voetbalwedstrijd dat hij een blessure zou hebben. En dat de jongens dat ze kousen afdoet. En dat ze de jongens ontdekken van, hey, je hebt echt een sexy been. En dat ze dan een OnlyFans-account zouden aanmaken voor hem. Alleen voor zijn sexy been.
Ja, yeah, en daar de hele club zou mee zouden sponsoren.
Ja, precies.
Maar dat is niet echt gekomen.
Nee, Jamel zei, bro, je gaat te ver, je gaat weer te ver.
Je gaat weer te ver, maar wat nog meer? Heb je nog meer voorbeelden?
Poef.
Meestal
dialogen ga ik wel echt soms te ver. En dat ik denk, gast, dit kan niet. En dat is wel moeilijk te herinneren. Maar soms op dialogen dat ik gewoon, ja, weet je, af en toe zo'n seksgrapje. Ik bedoel, die kutje hè in deel 2, die kon nog net, zeg maar.
Yeah.
En ik bedacht dat gewoon random. Gewoon.
Yeah.
Kutje hè. Maar ja, dat kon nog net. Dus ik kan me best wel voorstellen dat er wat dingen zijn geschrapt. Maar je gaat liever iets extra's en dan dat het terug moet.
Ja.
Dat je nog, oh, dit is niet grappig. Zelfs.
Weet je wat ik heel grappig vond? Sowieso, ja, meerdere dingen. Ik heb vooral natuurlijk even herinnering bij de Tata's deel 2.
Ja.
Maar ik vond heel grappig dat hij, zeg maar, dat Daan, zeg maar, naar dat tafeltje loopt met al die meiden en dan vastloopt. En dan op een gegeven moment zegt,
ik heet Daan!
Ik heet Daan!
Ja.
Maar ik dacht, mijn naam is Daan! Zoiets zo, ja.
Ja.
Oh, god. En dan dat moment dat op een gegeven moment die Erik binnenkomt. Dat is dan Leo Alkmaar. Die komt binnen en die zegt, oh, lekkere jam heb je gemaakt of zo, toch?
Ja, lekker appelmoes.
Lekker appelmoes, maar dan is het zeg maar die Madame Jeannette peper. Dan gaat hij yoghurt pakken en dan zit hij helemaal onder de yoghurt. En dan belt hij vader aan, doet hij over van, oh jongen, ben je met jezelf bezig geweest? Omdat hij helemaal onder witte vlekken zit. Nou ja, ik hield het ook echt niet meer, ouwe. Ja. Maar wat zijn nou jou, waarvan je denkt van, dat is echt, dat was waar ik echt hard om moest lachen. En ook dat moment aan die tafel binnen, met dat hij denkt dat hij een relatie heeft, maar dat niet zo is. Is heel pijnlijk. Maar wat vond jij nou echt, wat vind jij de grappigste momenten uit je eigen, jij hebt de film geschreven, wat vind jij nou zelf het grappigste?
Nou eerlijk, ik vond die Daan grap, ik bedoel, toen ik het schreef ging ik al lachen, zeg maar. Soms schrijven en dan ben je zo, oh fuck, dit is fucking goed.
Yeah.
En wat zijn nog meer de leuke grappen? Ik vond in het begin dat Beauty, Vonneke Bonneke en Trisha Roosmarijn, dat ze aankomen met die ene jongen en dat Beauty zwanger is. En dat ze zegt van, ja, hoe kan dat? Ja, hij slijt in mijn DM. En direct door naar de baarmoeder. Dat was een lange slijding. Ik vond het pop, pop, pop. Het ging helemaal nergens over. Maar ik dacht, oké. Okay,
het script vond ik flauw, maar wel.
Het is flauw.
Kan ermee door, maar echt zo flauw.
Het is echt flauw, ja. Inderdaad.
Maar past wel heel erg in natuurlijk het beeld van de types die het zeiden.
Ja, ook dat. Maar ook gewoon, weet je, als je een comedyfilm schrijft, je wil proberen iedereen een beetje geluk te houden.
Ja, want sommige mensen vinden dat misschien heel grappig. Ja, ik ga meer goed op het absurdisme.
Ja.
Dus van, ja, die hele scène met, mijn naam is Daan! Ja, dat is gewoon absurd. Dat zou echt nooit gebeuren.
Nee, precies.
Maar dat maakt het zo, ik hou van dat stukje comedy. Gewoon het absurdistische. Ik ben heel benieuwd, je hebt heel veel bereikt de afgelopen tijd. Een aantal van je dromen zijn gewoon uitgekomen.
Ja.
Ik bedoel, je film is bekomen met de Gouden Kalf.
Ja.
Nu nog een vraag. Waar droom jij nog van? Wat wil je bereiken?
Matties, het is een filmproject die als eerste Nederlands film wat ik geschreven. Is nog steeds niet gemaakt. En dat begint nu aan te komen. Want ik ben ook wat ervaren, weet je. Ik heb nu ook eindelijk een naam. En ik weet ook, bro, vroeger schreef ik dingen dat productie zei van, dit kan niet, gast. Hoe moet je dit filmen?
Yeah.
Maar nu weet ik dat. En dus nu kan ik gerichter schrijven en dit wordt echt epic.
Ja, kijk je wel eens naar je oude script en je denkt van, fuck, dit stukje was echt kut, dat ga ik nu gelijk al herschrijven. Ja?
Ja, of ik kijk naar mijn oude script en denk, wie de fuck heeft dit? Oh shit, ik was het. I suck, dude.
Nice. Nou jongens, dit was Donnie Singh. Thanks voor het luisteren, Brokken de podcast. Ga een wijs levensadvies meegeven en ik denk dat is, volg je dromen en geef nooit op.
Ja.
Just like Donnie did.
De aanhouder wint, jongens.
Hoppakee, jongens.
Salut.
Doei, baby girls. Bye. Dat zeggen we al, doei baby girls. Moet je even zeggen, anders kan je niet stoppen.
Doei baby girls.
Maar nu alsof je het meent.
Doei baby girls.
Nu met meer.
Doei baby girls.
Maar nu met meer, zeg maar, als zijnde dat je zou werken bij een sekslijn.
Doei baby girls.
Niemand doet het, dit doen we nooit.
Ah, fucker.
Nee, grapje, doen we wel. Ah.